Wanneer u binnenkort weer eens op reis gaat, of durft te gaan met de trein, dan moet u eens overwegen om eens naar Utrecht toe te reizen. En dan wel naar het museum Het Katrijnenconvent, waar u tot eind augustus de tentoonstelling van God los kunt bekijken. Misschien voor u wel een nostalgische terugblik naar de jaren 60, toen alles zo geweldig was, met geweldige veranderingen. Een van de meest revolutionaire en religieuze periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Ik citeer u even uit de aankondiging. Ik weet niet wie de telefoon heeft. Heeft u een telefoon die de hele tijd gaat? Wij horen steeds een telefoon. Is dat van u? Zou ik hem misschien even achter kunnen zetten, want het is wel heel storend. Ja, maar ik wil ook wel uw tasje achter zetten. Ik zet hem even weg, ja? Vindt u dat goed dat ik even wegloop? Ik kom weer terug, hoor. Dank u. U kent toch wel dat verhaal van die politieagent? Die zei, mag ik even uw rijbewijs zien? En uw paspoort? Ja, uw portemonnee ook even. Ik ga het even controleren. En dan liep hij weg en toen kon hij nooit meer terug. Nou, ik kom weer terug, hoor. Goed. Ik ga citeren uit de aankondiging van die prachtige tentoonstelling van God los. In 1960 behoorde Nederland nog tot de meest christelijke landen van Europa. Maar nergens waren de veranderingen zo tumultueus. Maar wie denkt dat religie in dit onstuimige decennium met een sneltreinvaart uit Nederland verdween, heeft het mis. De jaren 60 waren namelijk ook de tijd van invloedrijke tv-dominees, religieuze bestsellers, beatmissen, zen-boeddhisme, opzwepende evangelische bijeenkomsten en experimentele kerkbouw. Zelfs provo's bedienden zich van christelijke taal. En de ook reformatorische zuil kwam in deze periode op. Ik was nog maar een jonkie, een tiener. Allemaal maar voorbij gegaan. Maar Nederland was ontzettend religieus. Nieuwe kerkvormen als paddenstoelen uit de grond. Maar we weten wel dat na die onstuimige periode de ontkerkelijking met steeds grotere snelheid plaatsvond. Heel veel mensen hebben na de 60e jaren de kerk verlaten. En de meeste jongeren kregen geen interesse meer in geloof en in de kerk. En in deze tijd is geloof een kleine minderheid geworden in onze samenleving en doet, of is eigenlijk amper meer van belang. De vergrijzing slaat toe in elke kerk. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. De Bible Belt. In sommige baptistenkerken. Jullie weten er alles van. Maar als je het bij elkaar optelt, als je nu in de Bijlmermeer rondloopt, talloze buitenlandse kerken vanuit Afrika en zo, geweldig. Mensen stromen toe. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, is het vergeleken met 40, 50, 60 jaar geleden. In zijn algemeenheid zou je kunnen denken dat Nederland met God heeft afgerekend. Maar is dat wel zo? Ooit beheerste het geloof alle facetten van het leven. Het was als het ware het systeem dat richting gaf aan het leven. Met alle vragen en onzekerheden, met je angsten en verdriet. Het was het fundament waarop je bouwde. En waardoor je je als mens kon ontwikkelen. Dat was geloof. Daar had je wat aan. In een interview werd de cabaretier Freek de Jonge, u weet wel, die in het Heideskip is geboren, bij Workum daar, zoon van een dominee, weet u wel, die werd gevraagd of hij nog gelovig was. Nou, open deur, dacht iedereen. Ha, Freek de Jonge met al zijn spot en zijn... En Freek antwoordde in dat interview: een mens moet wel gelovig zijn, want hoe kun je anders leven? In deze tijd lijkt het erop dat iedereen er maar een beetje op los leeft. In een consumptiemaatschappij die oppervlakkig en vluchtig is. Pluk de dag zolang het kan, want je weet niet wat de dag van morgen brengt. 2 jaar lang zaten we in een pandemie. Moesten met mondkapjes rondlopen. Nog steeds. U kent het wel. En wat is het belangrijkste in onze Nederlandse samenleving bij de jongere mensen? Dat we weer feest kunnen vieren. Dat we weer kunnen suipen. En dat we tot diep in de nacht... Dat is de ene kant van onze samenleving. Een oorlog is begonnen aan de randen van onze samenleving. En wat het belangrijkste is, is dat we weer carnaval kunnen vieren. Dat is de ene kant van onze samenleving. Pluk de dag. Ik etaleer het even een beetje, om het zwart-wit... Dat de wereld bedreigd wordt, onze wereld, bedreigd wordt door oorlogen aan de oostgrens. Je stapt in de auto en je bent er aan het eind van de middag, ben je er? Nou, eind van de middag misschien wat snel. Dat onze wereld bedreigd wordt door een klimaatcrisis. Dat grootmachten strijden om de heerschappij. Dat miljarden mensen geen menswaardig bestaan kennen. Dat miljoenen mensen op de vlucht zijn. Dat iedereen zijn eigen toren bouwt tot in de hemel. En meent voor God te kunnen spelen. Ja, dat zou een beschrijving zijn, kunnen zijn van deze tijd. Maar is dat wel zo? Is het niet veel eerder een soort vluchtgedrag van mensen? Om even niet te willen zien wat er werkelijk toe doet in het leven. Joh, is het nou zo belangrijk, dat feestje, om tot diep in de nacht te feesten? Ja, het is nodig, we hebben het nodig. We hebben het om even alles... U weet dat ik doofsgezind ben. En een bepaalde doofsgezinde groeperingen, die kennen we als de Amischen. Heeft u wel eens van gehoord zeker, hè? Met die koetsjes. Dat zijn doofsgezinden, wist u dat? U heeft er een boek over. Dan staat er in het boek ook, wat jonge mensen van een jaar of 17, 18, voordat ze gedoopt worden, het zij door onderdompeling of hoe ze dat dan doen... Bij de Amischen, ook heel verschillend, van plaats tot plaats. Als ze 17, 18 jaar zijn, mogen de jongeren, meisjes En jongens, die mogen een jaar roemspringen. Rondspringen. Dan mogen ze een jaar lang alles doen wat onze lieve Heer verboden heeft volgens de Amishen. En die jongeren gaan naar feesten. Nou, dan krijgen ze hier op de kade krijgen ze nog rode oortjes van. Wat ze daar doen. Zuipen, snuiven. Nou, ik bespaar het maar, want we houden het een beetje netjes. Jongeren, Amish. En dan niet van stel, maar met honderden tegelijk. Orgies. De politie moet vaak ingrijpen. Amish, je weet wel, die. En dan zie je de meisjes rondlopen met hun kapjes, want ze mogen roemspringen. Ze mogen alles doen. En daarna, na één jaar, dan moeten ze kiezen. Of ze sluiten zich aan bij de geloofsgemeenschap en ze laten zich dopen. Of ze gaan de wereld in, waar ze hebben gesnuffeld, waar ze een jaar lang alles hebben meegemaakt. En 90% van die jongeren, die gaan weer terug naar hun Amish geloofgemeenschap. En mijn vrouw zegt, en die andere 10%, die zijn er helemaal op afgeknapt op hun gemeenschap. Een jaar lang alles doen en ontdekken wat niet goed is. En dan op zoek gaan naar je bestemming. En dat was misschien wel de reden waarom die rijke man Jezus opzoekt. Die rijke man uit dat verhaal. Jezus die zat te vertellen dat je als kinderen moest worden. Als kinderen gelijk, want anders begrijp je niets van dat koninkrijk. Niet te volwassen, niet te geleerd, niet te worden als kinderen. En toen dacht die rijke jongeling, nou dat weten we niet of een jongeling was, dat maken we er wat van, een rijke man. Die dacht, dan weet Jezus mij wel te vertellen waar ik het eeuwige leven kan krijgen. Hoe ik dat kan vinden. Hij heeft veel geld verdiend met hard werken. Met een portie geluk en met wind in de rug. Maar hij is niet alleen succesvol en rijk. Hij probeert ook goed te leven. En mensen eerlijk te behandelen. Dat blijkt uit het verhaal als Jezus hem stelt, de vragen stelt. Hij is een tevreden mens. Een gelukkig mens misschien wel. En ook wel een goed mens. Maar toch denkt hij, er moet toch wat meer zijn tussen hemel en aarde dan alleen het succes en het leven waarin alles voor de wind gaat. En je merkt aan alles dat het menens is bij deze man die een leegte bij zichzelf ervaart en op zoek is naar antwoorden, de echte antwoorden. En in gesprek met Jezus blijkt wel dat het een goed mens is. Natuurlijk, er zijn genoeg mensen, rijke mensen in deze wereld waarin we leven, die heel goed zijn. Die heel veel goed doen met hun rijkdom. We denken vaak dat rijke mensen in deze wereld, dat het slechte mensen zijn. Dat ze het niet goed doen. Maar de meeste rijke mensen zijn ook hele goede mensen. Wij zijn toch ook in feite rijke mensen in deze wereld, vergeleken met, en we proberen toch ook, als het enigszins kan, goed te doen. Zoals die rijke man ook. Maar hij is toch op zoek naar iets anders. En hij vraagt aan Jezus, wat moet ik doen om het ware antwoord te vinden dat mijn leven ertoe doet. Dat mijn leven zin heeft in de ogen van God. Ik moet iets doen. Je hoeft er geen standbeeld mee te verdienen. Je hoeft er geen lintje voor te krijgen. Of een oorkonde. Maar toch het gevoel krijgen dat het leven ertoe doet. In de ogen van God, zoiets. En dan is het antwoord van Jezus schokkend. Doe alles wat je bezit van de hand, verkoop het en verdeel de opbrengst onder de armen. En dat kan die mens niet. En laten we eerlijk zijn, dat zouden wij ook niet echt zo kunnen. Het is te extreem. En de rijke gaat te neergeslagen weg. En wij blijven achter, maar dat ongemakkelijke gevoel, moet je echt zo ver gaan? Is dat nog wel realistisch in onze tijd? En nou geloof ik dat Jezus het niet zo letterlijk bedoeld heeft. Ik denk dat Jezus hem probeerde duidelijk te maken dat er niets ontbreekt in zijn leven, maar wel iets essentieels ontbreekt aan zijn leven. En hij kan dat vinden, dat dat ontbreekt, als hij zich los kan maken van datgene wat zijn leven lijkt te beheersen. Zijn macht en zijn rijkdom. Zijn onbewuste drang om te bouwen aan zijn eigen toren van Babel. En maar bezig zijn. Meer en beter en groter. En loslaten, dat kan hij niet. Dat durft hij niet. Hij is bang om te verliezen, omdat hij niet weet wat er voor in de plaats komt. En door dit verhaal kunnen we misschien ook wat meer zicht krijgen op onze eigen zoektocht in ons leven, naar de vraag wat de zin in ons leven is, van ons leven is. Er kan zoveel zijn dat ons leven beheerst. En dan praat ik niet alleen over rijkdom. Maar het kan ook over een groot verdriet zijn. Het kan een drama zijn wat ons leven beheerst. Een trauma. Een heimwee naar wat geweest is. Een grote teleurstelling wat ons leven nog steeds beheerst. Een groot onrecht wat ons ooit is aangedaan. En het laat ons niet los en we dragen het met ons mee. Het is zoveel moeite kost het om ons los te laten. Om het weg te doen. Want wat komt er voor terug, dat weet je niet. Durf je het in handen van God te leggen? Krijg je misschien dan de ruimte? Durven we de scherven van ons leven te aanvaarden door ze in handen van God te leggen? Ik heb het vandaag dus over die torenbouw ook gehad. Het oeroude verhaal over mensen die een toren tot in de hemel willen bouwen. Misschien wel een toren tot in de hemel willen bouwen om je angsten en je leegte en je onzekerheden en je verdriet en noem maar op, die hele ballast te mogen ontkennen. Om er steeds hoger te bouwen. Hoe hoger ik kom, of is er toch meer in het leven? Is dat de weg omhoog bouwen van vertrouwen of van geloof? Is dat de weg om een God te worden of om daar God te vinden? Of is het de weg wat Jezus leerde van, word nu maar kinderen. Blijf maar met de benen op de grond. Blijf maar, word als kinderen. Maak het niet zo moeilijk. Neem het zo het is. Vertrouw het toe aan God. Misschien dat je op die weg worden als kinderen in plaats van torens gaan bouwen, worden als kinderen, dat je op die weg God vindt. Die God die jou niet zal loslaten. In hoeverre blijven mensen en gaan mensen opnieuw op zoek naar die God die voor het leven kiest? In onze tijd vol zorgen, onder andere door de huidige machtsstrijd, in het oosten, maar ook door de strijd in het rijke westen waar zoveel verdeeldheid is en zoveel polarisatie. En ook in die wereld van het arme zuiden waar mensen op de vlucht zijn voor honger en dorst en geweld en extremisme. In een wereld vol onzekerheden over die explosieve bevolkingsgroei. Vol vragen over de gevolgen van die klimaatveranderingen. Vol onzekerheden over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Waar laat God zich vinden? Waar laat God zich werkelijk vinden? En dat is de vraag die Jezus in feite stelde aan ons. Waar laat God zich vinden? Te hoog, onbereikbaar, ver weg of dichtbij? Vlakbij.